Welkom bij een nieuwe aflevering van de Directiedilemma's podcast. Ik ga in gesprek met bestuurders en directieleden over de dilemma's die hen bezighouden. Over keuzes, verantwoordelijkheid en wat leiderschap vraagt als het spannend wordt. Openhartige gesprekken met een eerlijke inkijk achter de schermen. Mijn naam is Peter Geurts, fijn dat je luistert. Beste luisteraars, van harte welkom bij deze aflevering van de Directiedilemma's podcast. Vandaag is Dirk-Jan Echten te gast voor een interview met de dilemma's waar hij en zijn directie mee te maken heeft en gehad. Hoewel, te gast bij mij, ik zit bij hem aan de gezellige keukentafel in Gemonde. Dirk-Jan heeft verschillende senior functies in de corporate wereld gehad met internationale samenwerking en nationale samenwerking. Zoals 7 jaar director Customer Care Zakelijk, wat een lange titel, en B2B bij Ziggo. 7 jaar executive director bij Van der Landen, een logistieke organisatie. En 12 jaar bij Cisco, om er maar een paar te noemen. Inmiddels heeft hij het executive leven ingeruild voor een adviesrol over verandermanagement en organisatie bij Tandem Advies. Ook daar komen we nog op terug. Deze organisaties en andere onderwerpen gaan we uitgebreid bespreken. Dirk-Jan, van harte welkom.
Dankjewel Peter en inderdaad van harte welkom aan onze keukentafel.
Heb je nog iets toe te voegen aan deze introductie?
Nee, dat was een hele mooie introductie.
Nou, het ere wie ere toekomt Dirk-Jan.
Dankjewel.
In elk interview leg ik mijn gast 5 eenvoudige dilemma's voor als opwarmertje. Dat doe ik dus ook bij jou.
Okay.
En zou je willen kiezen, en je moet kiezen, ja of nee.
Met één
of
woord?
Met één woord uit de volgende dilemma's. Nou, de eerste, zomervakantie of wintervakantie?
Zomer.
En als je moet kiezen, 2 B's, uit Brabant of Bonaire?
Brabant.
Nu wat moeilijker, persoonlijk geluk of zakelijk geluk?
Persoonlijk geluk.
Is leiderschap aangeboren of aangeleerd?
Aangeboren.
Ha, interessant. Is het eenzaam aan de top of ben je machteloos aan de top?
Eenzaam aan de top, denk ik.
Dan denk je, nou, nu heb ik 1 clausule. Je mag nog op 1 dilemma terugkomen als je wil. En met toelichting zelfs.
Nou, je vroeg Brabant of Bonaire. Daar moest ik even over nadenken, zoals je zag. We hebben elkaar natuurlijk ook ontmoet op Bonaire. Toen je daar zelf een advies... dat is alweer 15 jaar geleden.
Ja, zoiets. Ja.
15 jaar geleden. Toen was Bonaire nog heel leuk. En nu zou ik het niet meer leuk vinden. Omdat Bonaire niet meer het Bonaire is wat we toen hadden.
Ja,
waar jij ook heel vaak geweest bent.
Ja, dat herken ik nog. Ja, dat klopt. Dirk-Jan, ik ken jou al een tijdje. Hoe beschrijf jij jezelf?
Hoe beschrijf ik mezelf? Ik beschrijf mezelf als een integer iemand. Loyaal. Ja, we hebben ook 2 labradors, zoals je gezien hebt vandaag. Ik ben eigenlijk wel die trouwe labrador.
Ja?
Ja.
Hoe zouden je vrienden je beschrijven?
Hetzelfde, denk ik.
Ja?
Ja.
Weinig verschil tussen?
Weinig verschil tussen.
Oké, jij bent op een gegeven moment, want ik ken je zelfs heel lang geleden van de militaire academie.
Ja,
ik heb elk jaar alweer, een oude officier te gehad.
Dat is alweer 45 jaar geleden.
Ja, daar ga ik niets over zeggen, maar daar gaan mensen uitrekenen. Jij bent toen vanuit de KMA ben jij niet zomaar naar een eenheid gegaan. Je bent nog echt iets heel, heel gaafs of vets tegenwoordig, zeggen ze dan, gegaan.
Ja, 103 verkenningsbataljon in Duitsland. Toen de Berlijnse muur nog stond, het IJzeren Gordijn bestond nog. Dus ja, wij waren onderdeel van de brigade die de grootste en de eerste klappen moesten opvangen.
Nu is dat toen nooit gebeurd? Die dreiging was er wel, toch?
Die was er zeker, ja, ja. Zeker.
Heb je daar jouw eerste aangeboren leiderschap meteen toegepast? Je voelt hier al een beetje sarcasme in.
Ja, je gelooft mijn aangeboren leiderschap niet.
Nou wel, dat geloof ik wel dat je het vindt. Maar ik heb er ook een mening over.
Je hebt er ook een mening over. Nou ja, ik denk dat je vanuit je... aangeboren is misschien te vroeg. Ik ga mijn woorden een beetje terugnemen, denk ik. Nee, maar je bent wel de persoon die zoals je opgroeit. Dus je wordt geboren en je hebt een bepaald karakter. Mm-hmm. Dat karakter wordt natuurlijk gevormd in je jeugd. Mm-hmm. Mijn jeugd was studeren aan het Van Oldenbarneveld Gymnasium. En heel veel in het water liggen, want ik was goed in zwemmen. Dus heb ik heel veel uren aan besteed. Dus dat was mijn jeugd. Dus daar bouw je karakter op, daar bouw je discipline op. Want je gaat niet alleen maar... je bent aan het zwemmen, je bent aan het trainen, in het weekend wedstrijden en daarnaast moest je studeren. En dat, die twee is een goede combinatie. En daar leer je wel de discipline. Mm-hmm. Heb ik mijn aangeboren leiderschap in Duitsland toegepast? Ik denk het wel, want ik ben niet zozeer de klassieke militaire leider geweest, denk ik.
Moet je ook even toelichten, want je zat bij de verkenners, hè?
Ja.
Dat is een eigenlijk cavalerie-eenheid, dat is met die tanks, maar dan anders.
We hadden ook tanks, mm-hmm. maar een verkenningseenheid gaat om verkennen. En ja. De tanks die konden we inzetten op het moment dat er echt geweld gebruikt moest worden.
En waarom is dat anders? Leiderschap anders?
Het leiderschap daar bij verkenners is anders, omdat je zeker als je met een escadron, dan heb je het over ruim 40 voertuigen die je bij je hebt, over een gebied van 15 tot 20 kilometer groot. Je geeft leiding aan een eenheid die je niet ziet. Dus je moet afgaan op informatie die je krijgt van je mensen, van de voertuigen die in het voorterrein zitten. Daar moet je mee leren omgaan, dat je niet alles zelf ziet. Je gaat af op informatie en je moet vertrouwen hebben in de mensen die jou die informatie geven. En je gaat er pas naartoe op het moment dat zij in nood zijn, of dat zij hulp nodig hebben, of dat zij op dat moment echt directe leiding nodig hebben. Dus dat is het grote verschil met een infanterie-eenheid destijds. Dus tegenwoordig is het allemaal anders, maar in ieder geval destijds was dat grote verschil.
Als je dan, ik zeg het niet om flauw te doen hoor, maar als je dan kijkt, van, daar heb je met je eigen eigenschappen en kwaliteiten leiding aan gegeven. Kijk, op het moment dat leiderschap aangeboren is, wat leer je dan nog op een militaire academie of welke leiderschapstraining dan ook? Want er zijn mensen zat die hier naar luisteren en die denken van, ik wil ook in zo'n functie komen, dus laat ik eens een leiderschapstraining gaan volgen. Maar ja, dat zou dan bijna geen nut hebben.
Ja, daar moet ik een beetje om lachen. Niet zozeer dat ik je...
Zit me een beetje uit te lachen.
Nou, ik zit helemaal niet uit te lachen. Ik heb ook natuurlijk in mijn leven en op de KMA, dus een en al leiderschapstraining.
Ja.
Maar ik denk, op het moment dat je dicht bij jezelf blijft als leider, en ja, dan kun je allerlei trucjes aangeleerd krijgen, maar op het moment dat het echt nodig is, moet je toch terugvallen op datgene waar je zelf in gelooft. En is dat aangeboren? Misschien wel. Maar dat is voor mij de kern. En in het begin vroeg je van wat voor een persoon ben je? Nou, ja. Ik ben heel loyaal en heel integer. En dat zijn mijn twee grootste kernwaardes waar ik mijn hele carrière op gebouwd heb.
Jij loopt nu ontzettend voor mijn vraag die ik hier heb. Maar dat is
verkenner eigen, dan moet je snel kunnen schakelen.
Zeker. Ja, want je zegt iets wat ik zelf wel helemaal met je eens ben. Een van de belangrijkste eigenschappen van leiderschap, vind ik, is om dicht bij jezelf te blijven.
Authentisch leadership. Ja. Authentic leadership.
Ja.
Authentiek blijven in alle omstandigheden.
Nou, is dat natuurlijk best moeilijk, want die omstandigheden veranderen. En hoe je dat kunt doen, daar komen we nog op, denk ik. Maar ik wil even terug naar je leiderschap destijds. Waarom heb je eigenlijk ooit gekozen om jouw kwaliteiten in te zetten voor Defensie?
Dat klinkt heel nobel, maar dat voelde ik op dat moment wel zo, voor volk en vaderland. We spreken over een hele andere tijd, 45 jaar geleden. Koude oorlog woedde in volle hevigheid. Er komt bij, mijn vader was militair. Dus dat krijg je een beetje mee vanuit het gezin waar je in opgroeit. Maar ik ging echt naar de KMA toe voor volk en vaderland om mijn steentje bij te dragen aan de vrede en de veiligheid van Europa op dat moment.
Toch ben je op een gegeven moment weggegaan.
Klopt.
En wat bracht jou om dat volk en vaderland toch niet zo primair te stellen?
Omdat in de tussentijd in 1989 de Berlijnse muur gevallen is.
9 november.
Ja, ik woonde toen in Duitsland, dus ja, ik heb het van dichtbij meegemaakt.
Oh, ja, gaaf. Ja.
En dan merk je dat op een gegeven moment het leger anders gaat vorm krijgen. En dat de taak van het leger toch wel anders wordt. En daar voelde ik me minder in thuis.
Wat mis je uit die periode?
Wat mis ik uit mijn legerperiode?
Ja.
Ik denk het kameraadschap. Dat staat ja, helemaal bovenaan. En zeker mijn tijd in Duitsland. Daar hebben we ook tijdens onze wandeling met de hond net een beetje over gesproken. Van ja, wat maakt het op dat moment het Nederlandse leger in Duitsland anders dan het Nederlandse leger in Nederland?
Mm-hmm.
Ik denk dat het grote verschil in Duitsland is dat je daar heel dicht met de teams, met je eenheid, heel veel op oefening geweest bent. Goed voorbereid moest zijn om die eerste klappen op te vangen. En daar ontstaat een hechte band met de manschappen. En leuk om te vertellen, vorig jaar hebben we een reunie gehad met een van de eerste pelotons, of het eerste peloton dat ik onder mijn leiding kreeg daar. Mm-hmm. En dan merk je meteen, al is het dan 45 jaar geleden, dan kom je weer in een gesprek met de schutter die je op je eigen voertuig had. En dat klikt meteen weer, want je herkent elkaar, je hebt lief en leed gedeeld, zon en regen en vreselijke kou. En die kameraadschap, dat mis ik wel, ja.
Nou ja, ik volg jou helemaal. In zoverre, ik ben niet zo operationeel geweest als jou, maar we hebben wel op hetzelfde instituut gezeten.
Ja.
En naast je kameraadschap heb je ook een soort gedeelde waarde. En iedereen die ik naderhand in ons eigen jaar of jaren daarna in een vergelijkbare organisatie, marine, landmacht of luchtmacht of bij de politie komen, daar heb je meteen datzelfde gevoel van hey, wij zijn samen een ja, wij vertrouwen elkaar.
Ja.
Is dat een, ik denk het wel, maar ik hoor graag jouw mening erover, is dat een voorwaarde of een eigenschap voor een succesvol team?
Het is een voorwaarde om succesvol te zijn, maar het zou mooi zijn als het een eigenschap van een succesvol team is.
Weet je, ik weet niet of jij het ook hebt gedaan. Ik heb afgelopen periode gekeken naar de Olympische Spelen. En dan zag je al die schaatsers die allemaal een individueel ding doen.
Ja.
Maar het was wel een groep. Het was wel echt een team.
Ja, dan heb je over de shorttrekkers.
Heb ik het over de shorttrekkers? Ja, klopt.
Dat is een andere tak van schaatsen dan de lange baan schaatsen. Want daar is de dynamiek toch wel anders.
Ja.
Ik denk dat de kracht in dit geval van de shorttrekkers was inderdaad dat een hecht team is. En iedereen die op de baan staat, die wordt gesteund. En daar speelt ook teamprestatie een grote rol in de relays die ze doen.
Ja, dat is wel
daar is het een voorwaarde om succesvol te zijn, dat je een hecht team bent. En dat zie je, we hebben het ook gezien met de ploegachtervolging bij de mannen. Ja, dat was geen hecht team. Die hebben nooit met elkaar getraind. Ja. Kenden elkaar te weinig. En dus win je geen prijzen. Ja.
Te veel individuele eigen belangen om samen te kunnen trainen.
Bij de lange baanschaatsen zeker, ja.
Was jij in die tijden je element?
Ja.
En nu?
Nu ook weer. Nu weer in...
Bij tandemadvies.
Bij tandemadvies, ja.
En in de tussentijd? Want een corporate omgeving is toch echt iets anders?
Dat is heel anders.
Ik heb er ook in gewerkt. Dat is echt iets anders dan Defensie.
Dat is... Ja, het is anders dan Defensie. En dat maakt ook uit in wat voor corporate omgeving je woont en werkt. En wat ik wel in mijn carrière gemerkt heb, is dat je kunt een stijl van leiderschap hebben en de manier van leiding geven. En wat ik vaak gemerkt heb, is dat de mensen met wie ik werkte, die stijl van leiderschap heel erg prettig vonden. Want ik ga ervan uit dat de mensen met wie ik werk, dat zij weten wat ze doen. En dat hoef ik hun niet te vertellen. En als zij hulp nodig hebben, dan komen ze bij mij als ze een besluit willen horen.
Is dat jouw stijl van leiderschap?
Dat is mijn stijl van leiderschap, ja. Je geeft ze een kader aan en binnen dat kader mogen ze opereren. En ik heb altijd tegen mijn managers gezegd, no surprises. Dus als ik op tijd op de hoogte gebracht wordt van dat er iets fout gaat, dan kun je met mij alle kanten op. Alleen die stijl van leiderschap in sommige corporate bedrijven werkt niet naar boven toe.
Ja.
Omdat daar vaak, en misschien gaan we nog over kleuren hebben in onze profielen. Ik ben een blauw-groen profiel.
Moet je wel even uitleggen wat dat is van DISC of Inside Discovery?
Dat is Inside Discovery, dat maakt ook uit. En dit is een Inside Discovery waarbij blauw en groen mijn hoofdkleuren zijn.
En de rode kant. Ja.
Ja, de analytische kant. Graag met teams omgaan. Ik ben minder visionair.
Geeft niks, daarom zat jij ook bij de verkenners. Dan niks aan bij het ministerie. Dus het verschil moet er zijn.
En rood komt bij mij op de laatste plaats.
Ik zou het niet zeggen, inderdaad.
Sommige mensen percipiëren mij inderdaad in de dagelijkse omgang anders. Maar dat is niet mijn primaire kleur. Ik heb wel gemerkt, en zeker bij het laatste bedrijf waar ik gewerkt heb, dat is een projectorganisatie waar juist heel veel rode mensen werken, met een rode voorkeur.
Besluiten nemen, snel besluiten nemen,
het project moet door. En dat botst dan. En daar, dus als je vraagt, voel je altijd overal thuis? Nee. En dat is ook de reden waarom ik uiteindelijk met Heidi Tandem Advies begonnen ben.
Voordat we daarop komen,
ja?
Jouw eerste grote dilemma zag ik eigenlijk van, hoorde ik van, nou ja, ik ging voor volk en vaderland. Er zijn een aantal dingen verschoven, daar ben ik toch weggegaan. Ja. Dat zul je niet gemakkelijk gedaan hebben. Wat waren in jouw, in jouw directiefuncties, wat waren dilemma's waar jij wakker van lag?
Ik ga altijd door het vuur voor mijn mensen.
Oh ja?
Ja. En dus als ik merk dat daar iets niet goed gaat of dat in een team iets niet goed gaat, ja, dan kan ik wel van wakker liggen, ja. Ik lig minder snel wakker van een escalatie, omdat daar komt ook mijn blauwe kleur naar boven. Die analyseer ik en die probeer ik op de beste manier op te lossen.
Ik vind dat je zelf tekort doet hierin, want er zijn meer mensen die kunnen analyseren en die zien wat er aan de hand is, maar er is ook nog zoiets als anticiperen en daarop handelen.
Dat klopt. Maar even terug naar de vraag van waar kun je wakker van liggen. Ja, als er, dat heeft er altijd met mijn mensen te maken. Ja. Daar lig ik het meest wakker van.
Ben jij zo iemand die het hitteschild was? Of ben je iemand die ze in hun kracht zet? Of misschien allebei?
Ik zette mijn managers altijd in hun kracht. En ik ben ook het hitteschild voor ze geweest. En in hindsight misschien wel eens te veel.
Hoezo te veel?
Nou, dat je daarmee jezelf tekort doet.
En hoe heb je jezelf tekort gedaan?
Nou, dat je dan inderdaad wordt gepercipieerd van, ja, je doet niet wat men van je verwacht. En men is dan de hogere leiding, zullen we maar zeggen. Mm. En je denkt alleen maar aan je mensen en niet aan het bedrijf.
Er zit een contradictie in, want dan zou het alsof je, als je aan je mensen denkt, niet in het belang van het bedrijf zou denken.
Als er in het belang van het bedrijf zou zijn dat je afscheid moet nemen van bepaalde mensen, dan zit daar een conflict in.
Ik zag.
En dat bedoel ik, want ja, soms misschien te lang iemand de hand boven het hoofd gehouden waar ik anders had moeten reageren.
Ik zag van de week een film en die ging over de mensen die heel veel winst maakten met in 2008. En dat was een hele masculine organisatie in dat bedrijf. En je moest eigenlijk one of them zijn om erbij te horen. Als ik jou zo hoor, dan zat jij als blauw mens, nou doe ik je tekort, maar even dat terug te brengen naar jouw stijl van leiderschap. Ja. Dus dat is het eigenlijk niet blauw, blauw, groen of whatever, in ieder geval in die hoek. Naar mensen die vooral op doelstellingen gingen en op taken en zaken die moeten worden geregeld. En jij deed dat anders.
Ja.
Dus je was eigenlijk een buitenbeentje.
Ja.
Heb jij dat zo gevoeld?
Vaak wel. En vaak, zeker als je teruggrijpt op Insights Discovery. Als je kijkt naar team samenstellingen. Mm-hmm. Ik heb heel vaak aan de ene kant van de cirkel gestaan, terwijl de rest van het managementteam aan de andere kant van de cirkel
stond.
Bij die opstelling op de mat, waar de kleuren dan helder worden. Dan voel je wel alleen. Terwijl als je goed kijkt naar een teamsamenstelling, heb je ook die blauw-groene persoon nodig. Mm-hmm. Om dingen voor elkaar te krijgen en om dingen goed te kunnen analyseren. En niet alleen maar als een kip zonder kop door de gang heen te rennen.
Dat klopt, dat is ratio. Maar we zijn met z'n allen best kudde mensen. En wij zoeken het liefste mensen op die een beetje op ons lijken. Dus ja. Ik denk, als ik jou zo hoor, dat jij, en je zei ook zo straks, ja, het is eenzaam aan de top, dat je toch vaak alleen hebt gestaan.
Klopt. Maar misschien wel een voorbeeld. Ja. Ik heb, wat je noemde, ook bij Ziggo gewerkt. En ik ben daar begonnen toen er een compleet nieuw management team samengesteld werd in nog het oude Ziggo.
Wat is het oude Ziggo?
Het oude Ziggo, we hadden destijds in Nederland twee kabelmaatschappijen, UPC en Ziggo. En ik ben begonnen bij het oude Ziggo. Compleet ander managementstijl binnen het bedrijf zelfs, tot aan de CEO toe. Tuurlijk moet er ook gepresteerd worden, maar een hele andere manier van samenwerken met elkaar.
Ja.
En toen Ziggo overgenomen werd door Liberty Global, werden we samengeroepen met UPC. Meer op Amerikaanse leesten geschoeid. En toen die twee managementteams bij elkaar kwamen, zag je letterlijk, want ik hoorde je net ook zeggen, je neemt vaak je gelijke aan.
Ja.
Nou, dat was daar, als we die twee managementteams naast elkaar neerzetten, compleet zichtbaar. Alleen al aan het uiterlijk van de managers bijna.
Oh, ja.
En op een gegeven moment...
je bedoelt kleding en hoe ze zich
kleding verzorgen. En auto's. Op een gegeven moment, ja. Ja, wij hadden bij Ziggo normale leaseauto's. En toen UPC erbij kwam, stonden er in één keer 5 Porsches in de parkeergarage. Nou, ja. Dat bedoel ik met verschil in perceptie, verschil in manier van werken, verschil in gedrag, hoe je naar dingen kijkt. En dat kan compleet anders zijn.
Het klinkt als twee tribes. En, ja. En binnen zo'n tribes had jij dan ook weer een functie of een positie. Als je nou terugkijkt, hè, had je dingen anders willen doen? Qua positionering van jezelf? Of had je eerder gezegd, nou, dit past niet bij mij?
Beide.
Dat allebei eerder willen doen?
Ja, ik denk dat ik meer dat rode gedrag had moeten laten zien.
Want?
Dat zou beter voor mezelf geweest zijn.
Is dat zo? Want je bent het ook weer niet, hè?
Nee, ik ben het niet. Maar als je carrière wil maken, dan moet je dat meer laten zien.
Wilde je dat?
Nee. Niet op die manier.
Nou.
Niet op die manier. Tuurlijk wil je wel carrière maken, maar niet op een niet-authentieke manier. En daar zit de grote crux van. Ja, had ik het misschien eerder moeten doen? Ja, misschien wel. Had ik dat gewild? Niet om als je dicht bij jezelf wil blijven.
Was je van jezelf afgegaan? Ben je van jezelf
Nee, dat heb ik nooit gedaan.
Nee?
Als ik dat zou moeten doen, dan is het voor mij klaar.
Dit zeg je, en dat is ook heel nobel, maar ik geloof je ook. Maar heel veel mensen doen het niet. Dat heb je ook om je heen gezien.
Ja.
In het kader van ik wil carrière maken. Hoe hou jij jezelf bij jezelf?
Nou, dat is soms lastig, maar ik heb ook de governance opleiding gedaan als toezichthouder. En daar krijg je bij een van de eerste lessen krijg je een de Bloos-test wordt daar toegepast. En de Bloos-test wil zeggen van je kijkt jezelf in de
zonder
spiegel.
Zonder W is dat.
Ja, geen blow.
Oké.
Bloos-test. Blozen.
Blozen.
Je gaat in je gezicht rood
gewoon
worden.
Gewoon ordinair.
Ordinair blozen. Ja, niet de blow-test.
Ik dacht van een gezellige
dus
sfeer.
Daar wordt hij toegepast als voor toezichthouders.
Ja.
Om voor jezelf te bepalen, heb ik alles eraan gedaan om hier goed toezicht te houden.
Ja.
En als je dan in de spiegel kijkt en je begint en je zegt
blozen.
En je begint te blozen, dan heb je niet alles gedaan om dat goed te doen. Ik heb mezelf altijd in de spiegel kunnen aankijken.
Ja. Hoe goed ken jij jezelf?
Ik ken mezelf heel goed.
Ja, dat vermoeden heb ik wel. Zou je dat op een schaal van 1 tot 10 kunnen duiden? Dat is een valkuilvraag hoor, dat geef ik je eerlijk alvast toe.
Ik ken mezelf een 8, denk ik.
Ja, dat is mooi. Want dan zou het zijn alsof er niks, alsof je jezelf 100% kent. En
nee,
kan nooit.
Een 10 is voor onze lieve heer, dat zeg ik altijd. Dus,
En zelfs die twijfelde op een gegeven moment, maar dat terzijde. Als je kijkt in die tijd, hè, je zegt van, nou ja, ik had misschien eerder weg moeten gaan, maar ook wel of niet. Is dat een van je grotere dilemma's?
Ja, denk ik wel. Ik denk dat ik soms te lang in een bepaalde functie ben blijven zitten of te lang bij een bepaald bedrijf ben gebleven dat wat goed voor me is, ja.
En werk, privé, eigenbelang, organisatiebelang, heb je daar ook dilemma's in gehad?
Nee.
Omdat je zo dicht bij jezelf blijft?
Ja.
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 Wat zijn, je noemde twee eigenschappen. Eentje daarvan was integriteit. Hè, die jou, die, je had twee, kun je ze nog een keer herhalen?
Integriteit en loyaliteit.
Integriteit en loyaliteit. Dat kan spanning opleveren.
Ja.
En je kijkt naar mij van, ja, dat klinkt theoretisch, maar in de praktijk herken ik dat niet.
Nee, niet bij mezelf, nee.
Nee, nee. Als je nou
daartoe... Het zal misschien niet iedereen met me eens zijn dat ik zowel integer als loyaal...
ten eerste is dat een hele subjectieve laag.
Heel subjectief.
En daarbij, als jij daarvan overtuigd bent, ja, wie ben ik om dat niet te vinden? Ik vind dat trouwens, vind daar helemaal niks van.
Nou ja, maar dat is wel, de feedback, zeker die ik van mijn managers en van de teams met wie ik werk, dat zijn wel ook de twee dingen die ze van mij zullen zeggen, ja.
En waarom zullen ze dat zeggen?
Omdat ik zo... met hun ben omgegaan.
Nou ja, weet je, ik dacht even dat je iets anders bedoelde. Want het is ook heel Amerikaans om te zeggen... hoe loyaal ben jij als je trouw bent aan jezelf? En ze bedoelen daarmee, maar je moet loyaal zijn aan het bedrijf.
Dat kan toch allebei?
In jouw opvatting?
Ja.
Maar als ik begrijp dat het zo'n Amerikaanse tent was...
Nou, maar dan kom je... dan kom je met jezelf in de clinch op een gegeven moment. En dus moet je, had ik eer in het kabel gewoon eerder dat... Ja, nee, je hebt gelijk.
Dus ben je in hun visie niet loyaal aan het bedrijf? Naar jouw oordeel wel, naar jou,
ja.
Maar hun, wat ik dan hoor van, do we have a problem als jij in de weekenden niet doorwerkt, terwijl we dat eigenlijk van je verwachten?
Sorry, nog een keer.
Terwijl een Amerikaans bedrijf, dat was laatst in de media,
ja,
van een man die zei van, nou, als het vrijdag 5 uur is of 7 uur, dan ben ik klaar.
Ja.
En toen zei dus van, hoe loyaal ben jij aan ons bedrijf als jij niet...
Ja, op die manier. Ja. Nou, daar heb ik nooit moeite mee gehad. Want ik heb met je zou ook voor Cisco gewerkt. En dat was echt in bepaalde functies bijna 24 uur per dag dat je aan de slag bent.
Ja.
Maar... Dan deed ik dan wel op een zodanige manier dat je ook je eigen vrije tijd nam op het moment dat anderen wel aan het werk waren.
Dan kan het niet anders zijn dat je dilemma's hebt gehad tussen werk en privé.
Nee, echt niet.
Nee?
Nee. Want als je privéleven...
Dan kan je niks aanpraten, hoor.
Nee. Maar als je privéleven zodanig inricht dat je beide kan doen... we hebben elkaar op Bonaire gezien. Als ik daar op Bonaire op vakantie was... stevast, en dat heb ik altijd gedaan, dat ik tijdens mijn vakantie ook werk.
Ja.
Sommige mensen zullen je voor gek verklaren.
Ja.
Maar voor mij werkt dat, omdat je dan weet dat alles onder controle is en dat je daarna rust kan hebben.
Ja.
En als je dat kunt inpassen in je dagritme, en met Bonaire in dit geval was het natuurlijk heel makkelijk, want je leeft 6 uur na Nederland. Dus op het moment dat ik aan het ontbijt zat, kon ik kijken wat er aan de hand was. Ben een uur, anderhalf uur aan het werk en daarna heb je de hele dag om vakantie te vieren.
Ik moet nu ook denken aan die jongen die je beschreef, die zo hard aan het zwemmen was en daar discipline mee heeft opgebouwd. Van als ik aan het zwemmen ben, ben ik aan het zwemmen en als ik niet zwemmen ben, ben ik niet aan het zwemmen. Dus als ik aan het werk ben, ben ik aan het werk en als ik privé ben, ben ik privé.
Ja,
klopt dat?
Als je dat goed kunt, goed gescheiden kunt houden.
Zijn er nou dilemma's die je uit de weg bent gegaan in jouw carrière?
Moeilijke vraag. Ik zou zo geen voorbeeld weten.
Zijn er dilemma's als je terugkijkt waarvan je zegt van nou, daar achteraf had ik dat anders willen doen? En dan denk ik, een voorbeeld, je zei van ja, dan was je geacht afscheid te nemen van een paar mensen en dan deed je dat toch niet.
Ja.
Of toch wel.
Ja.
Dat kan ik me voorstellen dat moeilijke dilemma's zijn geweest.
Ja, maar op een gegeven moment... Raak je eraan gewend, is een beetje raar gezegd misschien. Maar op een gegeven moment leer je dat ook om dat wel te gaan doen.
Hoe leer je dat?
Door te gaan doen.
Ja, dat is met heel veel dingen. Ja. Beginnen dan maar aan, dan doe je dat.
We hadden het over de Olympische Spelen. Ja, hoe word je Olympisch kampioen door 10.000 uur te trainen?
Zeker. Maar ook bij de Olympische Spelen hebben ze trainers, hebben ze mentoren. Had jij iemand in die tijd waarvan je zegt, van, nou, daar kon ik mee sparren of dat had ik willen doen?
Ja, best wel. Ja.
Heb je alles in je eentje gedaan?
Nee, niet alles in mijn eentje gedaan, nee.
Hoe organiseerde jij dat? Had je een vertrouwenspersoon of een buddy?
Nou ja, vaak een buddy, een collega, een managementteamlid waar je dan mee kunt sparren.
Was het daar veilig genoeg voor?
Ja.
Ook bij Ziggo?
Ja. Zeker in het oude Ziggo, om maar zo te noemen.
Ja, nee, maar ik bedoel net dat Amerikaanse Ziggo.
Nou, daar werd het minder, ja. Dat is toch een andere manier, ja. een andere manier van leiding geven, een andere manier van omgaan met de mensen.
Meer top-down.
Meer top-down en minder, als we het dan hebben over kameraadschap, minder kameraadschap, ja.
Nou ben jij verkenner, hè? Heb je uitgelegd, geweest en dan ging je vooruit. Hè? Ja. Je liep zelfs vooruit op mijn vragen, dus dat zit er gewoon in. Jij had natuurlijk vast ook ideeën waarbij je vooruit wilde gaan in je tijd als directeur. Hoe zorgde je ervoor dat jij niet te ver vooruit ging en je organisatie niet was aangehaakt? Ik heb het namelijk vaker gezien, dat waren mensen in jouw functies, die hadden allerlei plannen. En zij zagen het, want ze waren lang bezig in hun hoofd, maar de rest van de organisatie niet. Hoe zorgde jij dat ze aangehaakt bleven?
Nou, ik denk in de functies waar ik in zat, zeker de laatste functie, als je kijkt hoe ik met mijn teams omgegaan ben, is dat we vaak de strategie van het bedrijf gezamenlijk gingen vertalen in oké, maar hoe moet dan ons team vanaf mijn niveau en naar beneden, hoe moet die daarin opereren? Mm. Dat was een gezamenlijke oefening met de managers. Om die plannen goed te vertalen. Om vervolgens die plannen goed te vertalen naar wat moeten de individuen in de teams dan doen om te voldoen aan het hogere doel. Ja. Dus het hele team werd meegenomen in datgene wat er gedaan moest worden. Dus op die manier voorkom je dat het managementteam een bepaald doel wil bereiken waar de rest nog niet vanaf weet. Ja. Iedereen in mijn team, zeker bij de laatste werkgever waar ik gewerkt heb, wist wat ze moesten doen om datgene te bereiken wat we moesten bereiken.
Ja, en dan komt weer jouw verkennersaanpak, dat eigenlijk zelfsturende teams zijn, waarbij ze zelf konden doen binnen kaders wat ze moesten doen.
Ja, en ervan uitgaan dat zij weten wat ze moeten doen.
Nou zei jij integriteit, een van jouw belangrijkste kernwaarden. Soms kon je niet alles vertellen wat je wel wist. Waar ligt dan de grens tussen openheid en integriteit? Of is dat de bloostest?
Dat is de bloostest. Natuurlijk weet je op een gegeven moment dingen die nog niet voor iedereen bedoeld zijn. Mm-hmm. Dat komt in alle functies komt dat voor. In alle bedrijven komt dat voor.
Dan kun je niet anders dan liegen. Of zie ik dat verkeerd?
Nou, ik vind liegen vind ik iets anders dan nog niet de waarheid vertellen.
Oeh, dat is een gevaarlijk terrein. Want is een halve waarheid erg?
Nee, geen halve waarheid. Maar je hoeft niet iedereen alle informatie te geven.
Ja, maar die ze niet dan... Hoe deed je dat dan? Jongens, geloof me nou maar dit kan ik jullie niet vertellen? Of...
Nee, dat is niet de manier van jongens, geloof me maar. Dat is denk ik ook het vertrouwen dat je opbouwt met de managers met wie je werkt.
Je weet wat nu mijn volgende vraag is, hè? Hoe bouw je dat op?
Door altijd jezelf te zijn.
Door what you see is what you get.
What you see is what you get. Ja. Mooie Nederlandse samenvatting.
Ja, hè? Ja. En als Dick dan een keer zijn mond houdt, dan weten we van oké. Er zal iets zijn wat echt niet kan, want hij houdt zijn mond niet voor of denkt in ons belang.
Of in dat soort gevallen ook wel gezegd van jongens, ja, ik kan het nu op dit moment nog niet vertellen.
Ja.
En daar eerlijk over zijn van ja, oké, er zijn dingen aan de hand die nog niet voor publicatie vatbaar zijn.
Kijk, dit zijn dingen waar luisteraars die jouw carrière ambiëren wat mee kunnen. En, maar het vraagt ook om omgaan met een bepaalde druk. Want je hebt natuurlijk wel een enorme druk op je schouders gehad.
Ja.
Hoe heb jij geleerd om daarmee om te gaan? Iedereen kijkt naar je, iedereen vindt wat van je.
Nou, ik heb ooit wel eens met een paar sessies met een coach gedaan. En die vertaalde dat een beetje in jouw lichaam is jouw tempel.
Ja, eens.
En dus hoe ga je met druk om? Ga ik met druk om? Is zorgen voor afleiding. En die afleiding was dan heel vaak in sporten, zwemmen, hardlopen. Om op die manier je hoofd leeg te maken, je energie ergens anders kwijt te raken. En nogmaals, je lichaam is je tempel. Om ja, als je weet dat je lichaam het al aan kan, dan kan je geest het ook aan.
Ja, en je lichaam, dat geeft altijd eerst een fluistersignaal dat er iets niet klopt, hè?
Ja, ook die heb ik wel gehad, ja.
Ja, heb je dat gehad?
Ja.
Heb jij dingen gedaan waarvan je achteraf dacht van, dat had ik eerder moeten doen, ik heb niet naar mijn lichaam geluisterd?
Nou, ik heb wel eens een situatie gehad dat ik in een bijna een burn-out zat, ja.
Wil je daar iets over zeggen?
Nou, dat als die druk
dat
dan...
dat hebben namelijk veel meer mensen.
Dat hebben veel meer mensen.
Maar die praten er niet over.
Ik zal niet de enige zijn. Nee. Nou, ik heb nooit een echte burn-out gehad. Maar wel dat ik op een gegeven moment voelde. En mensen die een burn-out hebben gehad, die voelen dat vaak niet aankomen. Die zitten er in één keer in op het moment dat het te laat is. Nou, ik voelde hem net wel aankomen en kon op tijd op de rem trappen.
Hoe voel je dat voor degene die denken, voel ik dit nu ook ja of nee? Natuurlijk heel verschillend, hè? Maar het kan slapeloosheid zijn, het kan van alles zijn.
Bij mij uitte zich dat in hoge mate van stress, slapeloosheid, niet meer logisch kunnen denken. En dat was voor mij wel een teken van, hey, er is iets meer aan de hand dan alleen maar druk op het werk. Druk zijn op het werk.
Ja.
En dus dat, ja, dat gaat op een gegeven moment dan zo aan je lichaam vreten dat het soms te laat kan zijn.
Nou, ik vraag het ook omdat juist mensen die in een burn-out komen, die zijn vooral in hun hoofd en die vergeten het contact met hun lichaam.
Ja.
En die vergeten dus te voelen.
Ja. Nou, ik denk dat als je lichaam je tempel is, dan voel je je lichaam heel goed aan. En dan
je bent een sporter, dat scheelt.
Ik ben een sporter, dus dan voel je dat heel goed aankomen. Ja.
Had je in die tijd ook veel tegenslagen? Een tegenslag kan ook zijn dat het niet gaat zoals jij het wil.
Dat was op dat moment aan de hand, ja. En dat had meer te maken met de manier van onderling omgaan in het managementteam waar ik op dat moment in zat.
Was het onveilig?
Dat vond ik op dat moment wel onveilig, ja.
Ja, ik hoor het van meer mensen die dan... Ik vind het wel heel knap.
Dat was een onveilige situatie die... Ja. Die niet paste bij de manier waarop ik zo graag zou willen omgaan.
Nee. En je hebt op een gegeven moment daar ook een conclusie uit getrokken.
Ja.
Maar wat ik onwijs knap van jou vind, want je hebt kracht nodig om kwetsbaar te zijn, is dat jij wel een
mooie uitspraak is dat.
Ja, ik vind het ook echt. Het heeft mij ook heel lang geduurd. Net als dat het moedig is om zacht te zijn.
Ja.
Wat ik van iemand hoorde. Maar het is echt heel belangrijk dat jij wel iemand hebt gezocht naast je. Waar je gewoon al je dingen tegen kon vertellen.
Ja.
Ik denk meer mensen dat zouden moeten doen.
Ja, en als dat niet in het bedrijf kan waar je werkt, ja, zoek dan een goede...
Regel dat.
Regel dat op een
bel hand. Mij. Nee, in die tijd kon dat nog niet. Maar dat terzijde.
Ja.
Wat heb jij geleerd van die tegenslagen?
Dat je er altijd wel weer bovenop komt. Dat er altijd wel weer een nieuwe uitkomst is. Er altijd wel weer een nieuwe toekomst is.
Is dat niet de derde eigenschap van jou? Veerkracht?
Ja, maar die vind ik zo normaal. Misschien dat ik daar niet aan denk.
Ik kan je vertellen dat niet zo is. Er zijn te veel mensen. En dat is juist ook het kenmerk van een kernkwaliteit. Hè? Je vindt het zo normaal dat je niet kunt voorstellen dat anderen dat niet zijn.
Ja.
Heeft iemand jou ooit geïnspireerd? Want je zei, ja, natuurlijk wil ik carrière maken. Oké, ik heb een zoon en een dochter en een van de twee heeft dat meer dan de ander. Die luisteren misschien ook, dus laat ik even heel voorzichtig zijn. Waarom wilde jij carrière maken?
Dat heeft misschien wel te maken toen ik het leger uitstapte. Op een moment dat je voor de keuze staat van wat ga je verder in het leger doen.
Ja.
Toen heb ik wel tegen mezelf gezegd, en dat is ook misschien wel een goede learning voor de luisteraars. Ik moet en zal directeur worden. Want dat level wilde ik bereiken als oud-officier. Dat vond ik een mooi level. En dat
verdient zo goed.
Het ging niet om de verdiensten, maar het ging meer om dat je iets met je carrière doet. En dat heeft... Als je het toch over druk op jezelf neerlegt. Zoveel druk op mij gelegd op een gegeven moment. Dat iemand ooit eens tegen mij... Ja, maar ik vind jou zondig dat je directeur bent ook al aardig.
Hoe was dat? Dat te horen?
In die zin bevrijdend. Want op het moment dat je loslaat wat je heel graag wil bereiken. Mm-hmm. Dat speelde voor mij op dat moment. Dan gebeurt het. Als je te veel gefocust bent om iets te bereiken, dan ga je jezelf in de weg zitten op een gegeven moment. En als je dat
weg zijn?
Dan ga je heel krampachtig gedragen. Je gaat heel krampachtig dingen doen. En dat helpt niet om authentiek te blijven.
Ja, want voor je het weet ga je dan toch van jezelf af.
Voor je het weet ga je vanzelf af.
Heeft dat ook te maken met jouw competitiedrang vanuit jouw sport? Dat je wilde winnen? Of was het bewijsdrang? Of was het op die positie kan ik het voor elkaar krijgen?
Nee, dat heeft meer met mijn eigen drive van wat je, dat je iets wil bereiken in het leven. En ja, in de sport doe je dat ook. Ik heb heel veel gezwommen, dus je zwemt wedstrijden en dat doe je in je eentje tegen anderen. En je wilt natuurlijk als eerste aankomen. Dus ja, dat geeft een bepaalde drive. Maar in dit geval gaat het om wat wil je in je leven bereiken.
Weet je nog dat...
En uiteindelijk is dat van ondergeschikt belang, zeg ik nu op mijn leeftijd.
Weet je nog dat ik de vraag stel in het begin, zakelijk geluk of persoonlijk geluk? Wil dat dan zeggen dat je wat bereikt in het leven als je zakelijk iets bereikt hebt? Nee, natuurlijk.
Nee, dat dacht ik misschien ooit.
Dat dacht jij, ja.
Dat dacht ik misschien ooit, ja. Maar daarom heb ik toen ook geantwoord, privégeluk gaat voor.
Ja, dat zeg je nu.
Dat zeg ik nu.
En er zijn natuurlijk nog meer dingen waar je anders nu naar kijkt dan... Maar daar kom ik zo meteen nog op. Maar heb je enig idee waar dat vandaan komt? Zonder zwaar psychologisch daarnaar te kijken. Waarom denken wij heel vaak... Ik deed het ook, hè. Waarom denken we heel vaak in die terrible 30s, als je wordt geleefd in plaats van dat je zelf leeft, dat zakelijke toch zo belangrijk is? Terwijl iedereen naar de hand zegt, had ik dat maar wat minder gedaan.
Ja.
Hoe is dat bij jou?
Nou, dat was zeker zo. Dat was, en als je dan toch nog eens iets vraagt, wat ook voor de luisteraars van belang kan zijn, waar je spijt van hebt, is dat zeker in mijn begintijd bij Cisco. Heb ik heel veel gereisd. Ik heb de hele wereld ben ik over geweest. Van China tot Hawaii en alles wat ertussen zit. Mm-hmm. En van Noorwegen naar Australië en alles wat daar tussen zit.
Dan heb je wel inderdaad bijna de hele wereld gehad.
Dan heb je bijna de hele wereld gehad. Met als gevolg dat je weinig thuis bent.
Ja.
Met als gevolg dat je weinig bij het gezin bent. En dat je weinig met je kinderen doet op dat moment.
Jongen,
op een leeftijd dat ze dat nodig hebben.
Ja, maar weet je nog dat je zo straks zei, als je werk en privé goed regelt, dan heb je daar geen last van. Nou zeg je toch eigenlijk iets anders.
Ja, maar ik zit al meer, toen ik dat antwoordde, zat ik meer aan de Bonaire tijd te denken.
Okay.
Nee, maar dat leer je natuurlijk ook. Hè? Dat als je werk en privé goed kunt managen. Alleen... ik werkte heel veel. Ja. En zeker in het leger, zeker in Duitsland. Je was 5 van de 6 weken was je op oefening.
Ja. Dus je wist niet beter.
Je wist niet beter.
Ja.
En ik ben er te laat achter gekomen dat ik beter had moeten weten.
Ja. Ik heb ooit een boek gelezen over iemand die begeleidde mensen in de laatste fase van hun leven. En ze zeggen eigenlijk dit allemaal. En onze ouders zeggen dit ook allemaal. En toch ergens trappen we ergens in. Ik ben nog niet precies achter waarbij we dat niet doen. Een beetje meer nadenken over er is meer dan je werkzame leven.
Maar is dat niet wat wij in de westerse wereld elkaar aanpraten?
Ik, dat vermoeden heb ik ook. Want als jij zegt, ik wil iets bereiken in mijn leven, alsof dat alleen maar via werk kan. Terwijl we nu zeggen, nou, er zijn zoveel andere dingen die je voor elkaar kunt krijgen.
Ja.
Als ik nog even terugga over naar die periode. Had jij een leider of iemand op een functie die jou inspireerde? Waarvan je zegt van, hé, zo wil ik het ook.
Moet ik even goed over nadenken. Nou, er zijn wel CEO's geweest van bedrijven waar ik gewerkt heb. Die ik heel inspirerend vond. Ja, de manier waarop zij leiding gaven aan het bedrijf.
Nou, wat typeerde hun stijl?
Open, menselijk. Naar het bedrijf luisteren. Mm-hmm. En ook goede sturing geven aan het bedrijf. En die combinatie, die sprak mij wel aan, ja.
En ben je ze gaan kopiëren? Of ben je ze gaan nadoen? Of ben je daar... Want het klinkt een beetje als jouw eigen stijl.
Ja.
Kijk, mensen vragen mij vaak, Peter, ben jij counselor geworden omdat jij goed kunt luisteren? Of ben je goed gaan luisteren omdat je voor dit vak hebt gekozen? Voor mij is dat een mix van beide, maar hoe zit het bij jou?
Ik ben ze zeker niet gaan kopiëren, maar dan toch weer terug naar... Ik ben bij mijn eigen stijl gebleven. Mm-hmm. En als die stijl dan is zoals... En misschien dat ik daarom die bepaalde CEO wel een hele goede CEO vond. Mm-hmm. Omdat die misschien dat ik vond, ja, dat is ook mijn stijl. Mm-hmm. Dus dan eerder andersom dan dat ik hem zou gaan kopiëren.
Als je nou... Want je bent nou bij Tandem Advies, hè?
Ja.
En de stijl van leiderschap nu, is die dan ongeveer gelijk als die stijl van leiderschap waarmee je begon? Want je bent immers jezelf gebleven. Oh, wat een gemene vraag, Peter, want ik weet het antwoord al, maar...
is mijn stijl van, om te beginnen, het is nu het eigen bedrijf dat ik samen met Heidi opgericht heb. Mm-hmm. Dus je bent eigen baas. Dus je geeft leiding aan jezelf en je geeft leiding aan een bedrijf en je geeft leiding aan een proces, mm-hmm, of een organisatieontwikkeling bij de klanten waar wij binnenkomen. Dus is mijn stijl veranderd? Nee, dat zeker niet. De manier van leiding geven is nog steeds hetzelfde. Voel ik me daar nu beter bij? Ja.
Want?
Omdat het... Als je bij een bedrijf binnenkomt als adviseur, tenminste dat is mijn ervaring nu, heb je minder de directe hechting met de managers waarmee je werkt. Dus je kunt op iets grotere afstand kun je daar naar kijken.
Ja, maar je draait niet meer aan de knoppen.
Je draait minder aan de knoppen. Je kunt nog steeds aan de knoppen draaien, maar je bent niet uiteindelijk degene die de beslissing neemt. Mm-hmm. Maar je kunt wel door de manier van omgaan in een bedrijf, en dat is wat wij als Tandem Advies doen. Wij zijn niet de consultants die binnenkomen en een rapport neerleggen. Nee, wij zitten in het bedrijf. Mm-hmm. En we willen samen met het bedrijf beweging forceren. Beweging creëren. Dus ja, je kunt daar zeker door de manier van opereren zoals Heidi en ik dat doen... kunnen we zeker mm-hmm, niet direct aan de knoppen zitten, maar wel beïnvloeden hoe de knoppen gedraaid worden.
Nou, we hadden toch een kleine commercial break nou, en terecht. En ik zal ook zeker een verwijzing maken naar Tandem Advies in de LinkedIn-post. Je had eigenlijk ook met pensioen kunnen gaan.
Ja.
En wat drijft jou om toch weer iets te gaan doen?
De energie die je krijgt van datgene wat we nu aan het doen zijn.
En is dat wat je drijft?
Dat is wat me drijft, ja.
Is energie de grote drijfveer?
De energie, de lol die je erin hebt, het samen doen.
Je kunt ook een zeilreis maken, hè?
Ja, met
twee honden iets moeilijker. Wel, labradors kunnen goed zwemmen.
Die kunnen goed zwemmen. Die kunnen een touwtje achter de boot aan.
Dat kun je elke hond meenemen.
Ja, op die manier kun je elke hond meenemen, ja. Dat had gekund. We hadden met pensioen kunnen gaan, maar dat is, ik ben 63, dat is nog te vroeg.
Hartstikke jong.
Hartstikke jong nog.
Want ik voel een hele grote drive door het hele verhaal al. Is er een motto of een levensvisie of een kompas buiten jezelf, of een overtuiging die jou helpt bij jouw hele carrière of bij jouw leiderschap?
Je stelt wel moeilijke vragen, Peter.
Ja, dat is de bedoeling van deze podcast.
Oh, de bedoeling van deze podcast.
Anders is het te gemakkelijk.
Oh, oké. Okay. Ik moet er lang over nadenken. Een bepaalde drive die mij... Nog een keer?
Is een bepaalde levensvisie of motto die jou telkens voorziet van brandstof aan jouw drive om maar door te gaan? Want je klinkt ook als iemand die veel reflecteert. Die regelmatig denkt van, wat doe ik nou in mijn leven wel, wat niet? Hoe blijf ik bij mezelf? Hè? Dat heb je de hele tijd gedaan.
Ja.
Je zegt, ja, het geeft mij heel veel energie om door te gaan.
Ja.
Is een motto van, ja, je bent nooit te jong om te stoppen. Of,
je bent ook nooit te jong om te leren. En wij geloven ook wel in continu blijven leren. Mm-hmm. En daarom heb ik recent ook nog die opleiding tot toezichthouder gedaan.
Hoe is dat als toezichthouder? Want je zit niet meer op de stoel van de directeur. Lijkt me ook moeilijk soms. Hè.
Je bent adviseur.
Ja.
Je moet nooit op de stoel van de directeur gaan zitten.
Ik wil niet zeggen dat het niet gebeurt.
Nee, maar dan ben je geen goede bestuurder.
Dat is jouw visie. Maar je ziet ook om je heen dat mensen dat wel doen. Hè?
Dan ben je nog steeds geen goede bestuurder.
Ja, dat ben ik zonder meer met je eens. Als jij dit zo zegt, er zijn er momenten geweest, ja, en die zijn er, waarvan je zegt van nou, toen was ik toch niet in lijn met de integriteit die ik eigenlijk bovenaan stel, of met de wijsheid die ik nu achteraf heb. En dat is geen biecht die ik je nu afneem, maar dat is meer voor de lering van de mensen die hier gaan komen. Het kan een signaal zijn, het kan.
Dat ik niet in lijn was met mijn integriteit.
Nee, integriteit naar jezelf.
Naar mezelf.
Je voelde, hey, hier wringt iets Dirk-Jan, waarom doe ik dit toch?
Nou, ik heb weinig in mijn leven gedaan dat ik daarmee zelf in conflict kwam.
Dan denk ik dat ik toch een kompas bij jou heb gevonden en dat ben je zelf.
Ja.
Ben ik nog in sync met mezelf?
Ja.
En ik zou de kost niet willen geven, want dan ben ik echt binnen no time failliet. En mensen die dat kompas in de steek laten.
Ja.
En dat heeft jou gebracht waar je nu bent.
Maar ja, als je dan toch een beetje moet biechten, Peter.
Ik
ben een open en eerlijk. Ja. We zijn in het zuiden.
Ja.
Ik ben Katholiek een open en eerlijk mens. Kijk, ja. ik ben natuurlijk ook gescheiden in mijn leven, zoals je weet.
Mm-hmm.
Ja, en dan kom je wel momenten tegen van dat het heel erg schuurt met je integriteit.
Nou ja, een scheiding brengt nooit het beste in je boven.
Dus nee, iemand, dus dat ja. Als ik dan toch iets mag biechten bij jou, dan is dit dat.
Nou, we zijn met z'n tweeën, dus verder zal dat niemand...
niemand die meeluistert.
Nou, niemand mee, nee.
Behalve de luisteraars.
Behalve de luisteraars, maar ach, dat is ook in detail. Ik heb als laatste nog een vraag voor nu. Ik vraag een privé. Wat is je droom waar je nog naartoe wil gaan groeien?
Ik hoef niet meer te groeien.
Jawel, want jij zegt, ik wil een leven lang leren.
Ja, maar dat is een leven lang leren, maar dat is niet om daarmee te groeien. Ik ben gelukkig met wat ik nu doe en ben gelukkig met wat ik nu heb.
Ja.
En nou, je kan om je heen kijken, we zijn toen straks even met de honden wezen lopen. Een mooi gebied waar we hier wonen. Mm-hmm. Dus wat wil ik nog meer?
Genieten. Ja, nou, dat is, vind ik zelf een mooie droom.
En genieten is...
Dat kan op heel veel manieren.
Kan op heel veel manieren. En dat kan, doen we hier dagelijks. En dat genieten kan ook zijn bij de klanten waar we binnenkomen.
Ik dacht dat de laatste vraag was. Wanneer geniet je bij een klant?
Als ik merk dat datgene wat wij binnenbrengen, dat ook resoneert en dat het leidt tot verbetering.
Mooi is dat, hè?
Ja.
Ja, ik herken dat wel.
Maar daar komen wij ons bed voor uit.
Ik word daar zelf ook helemaal gelukkig van. En dat kan soms een klein succes zijn, kan een groot succes zijn. Maar het is zo'n momentje dat je denkt,
ieder groot succes begint met een kleine stap.
Och, wat een prachtige uitspraak. Fantastisch. Nou, dit zou een quote kunnen zijn uit een speelfilm of een boek of een muzieknummer. Ik heb jou ook gevraagd, heb jij een muzieknummer, boek of speelfilm wat je graag wil delen?
Ja, daar heb ik over nagedacht. En voor mij is dat dan toch een Officer and a Gentleman.
Ah, met Richard Gere.
Met Richard Gere, ja.
Vertel eens, want die film heb ik natuurlijk ook van binnen en van buiten.
Nou ja, omdat dat alleen de titel al zegt hoe ik me graag wil opstellen. Altijd een officer en altijd een gentleman.
Nog steeds?
Nog steeds.
Maar waar staat het voor, Officer and a Gentleman? Waar staat het voor? Het staat ergens voor.
Voor waarde, voor de manier waarop je in het leven staat, de manier waarop je met de mensen omgaat. Een officer en een gentleman.
Nou begon Richard Gere als Mayo. Hij wordt afgezekerd als mayonnaise.
Ja. En, mayonnaise, ja.
Hij wilde toen in het begin wilde hij echt het mannetje zijn. Die officer bedoel jij niet, hè?
Nee, niet op die manier. En in de film is je daar ook wel van teruggekomen.
Ja.
Dus dat, hij is ook bij zichzelf uitgekomen.
Ja, ik vond het nog steeds... Ik snap jou, maar nogmaals, het gaat over jou. Wat is voor jou een gentleman? Een gentleman is eigenlijk een aardige man, als ik het letterlijk vertaal.
Ja, dus aardig. Wil ik altijd aardig gevonden worden? Nee,
dat
hoeft niet. Maar ik wil wel aardig naar mensen blijven. Mm-hmm. En dat is mijn grondhouding. Ja. Totdat het tegendeel bewezen wordt.
Ja. Nu laat ik me weer verleiden tot een vraag. Is het tegendeel wel eens bewezen?
Ja.
En wat doe je dan?
Toch op een gentleman manier daar...
Even een doek tikken.
Daarmee omgaan. Ja, natuurlijk word je dan boos en natuurlijk moet je dan mensen op een bepaalde manier benaderen. Mm-hmm. Maar dat zal ik altijd vanuit een respectvolle manier doen.
Ja.
Ook al probeert iemand mij te blazen.
Ja. We zijn aan het eind gekomen van het interview, maar ik heb hier nog 3 enveloppen. En ik vraag jou om uit deze enveloppen er eentje te kiezen, de vraag die daarin zit voor te lezen en te beantwoorden. Envelop 2.
Envelop 2. En je weet dat ik een oogafwijking heb, dus lees hem zelf
even voor. Ik zal hem even voorlezen. Als je terugkijkt op de dilemma's die je het meest hebben gevormd, wat heb je daarover geleerd dat je nu anders laat handelen?
Wat heb ik erover geleerd dat ik nu anders laat handelen?
Een dilemma wat jou echt gevormd heeft, waar je zegt van ja, toen gebeurde er wat.
Nou ja, maar dat zit meer in de privésfeer. En ik wil niet al te veel op ingaan, maar kies je met je hoofd of kies je met je hart?
Een fantastisch dilemma is dat. Ontzettend moeilijk.
Dat is ontzettend moeilijk. En vaak in het leven kies je met je hoofd, maar je kunt beter met je hart kiezen. Ben ik inmiddels achtergekomen.
Ja?
Ja.
Want?
Volg je hart, want dat klopt.
Ja, dat is ook een fantastische uitspraak.
Dat staat op heel veel mooie wandtegeltjes.
Ja,
maar het is wel zo.
Ja.
Volg je hart, want dat klopt.
Nou ja, ik zal er zelf nog aan toevoegen. Ik heb die stap ook moeten maken. Kijk, je hart, dat zit ook onder je nek en dat zit in je lijf. En je hoofd, we zijn meer dan hoofden op stokjes. Hè? En vaak denken wij zo. Maar met je hart voel je eigenlijk je geheel.
Ja.
Dus ja, prachtig. Dirk-Jan, is er nog iets uit dit gesprek waar je op wil terugkomen?
Nee, ik vond het een heel mooi gesprek, Peter. Dank je wel dat je hier aangeschoven bent bij ons en dat ik in jouw podcast mag acteren.
Nou, ik vond het andersom juist een onwijze eer om met jou te spreken. En ik heb echt een bevlogen Dirk-Jan gezien. Waar niets aan energie heeft ingeboet in al die jaren. Ik vond het fantastisch dat jij heel krachtig blijft staan en op de juiste momenten ook bij iemand te raden bent gegaan van joh, help me even te spiegelen en dat gun ik meer mensen. Maar ja, vandaar dat ik ook voor dit vak gekozen heb. ik zie ook een heel waardegedreven man. Vind ik fantastisch
dankjewel.
Om te zien. Dus dankjewel Dirk-Jan. En dan ga ik me nu berichten tot de luisteraar. Dank je voor het luisteren naar dit gesprek. Ik hoop dat het je iets heeft gebracht. Dat je zelf ook gaat nadenken of reflecteren. Of misschien juist iets om mee verder te gaan. En voor nu wens ik je een mooie dag en graag tot de volgende keer. Dankjewel dat je hebt geluisterd naar deze aflevering. Abonneer je vooral, dan mis je er geen één. Heb je ideeën of wil je zelf graag een keer te gast zijn? Stuur me dan een bericht via petergeurts.com. Voor nu, fijn dat je erbij was en tot de volgende keer.